Welkom iedereen bij IT-Bende 205 van 3 mei 2013. In de box hangen daar punt. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben te gast Marco Brohit. Zeg ik het goed?
Ja, Marco Brohit.
CyanogenMod hebben wij hier in de podcast al meerdere keren nu behandeld. Maar jij bent een actieveling op dat gebied. Jij doet de Nederlandse vertalingen onder andere voor een aantal telefoons of alle telefoons.
Ik doe de Nederlandse vertalingen voor heel CyanogenMod, dus voor alle telefoons, tablets. En ik ben ook de vertalingscoördinator. Mm-hmm. Dus ik beheer ook de vertalingen van andere vertalers.
Oké.
Ik kan je niet goed verstaan. Hoor jij hem wel goed, Martin?
Ja, het is iets...
Een beetje gedempt.
Een beetje, denk je dat je nog iets aan je audio kan doen of zo?
Kun je me nu beter verstaan?
Ik kan je in ieder geval goed verstaan. Dus voor de luisteraars met mijn audiofixing achteraf komt dat helemaal goed. Dus ik hoop dat als je hem gewoon kan verstaan, dan is dat op zich goed.
Ja.
Zal ik het herhalen?
Nee hoor. En die groep, want er zijn officiële mods en niet-officiële mods. En jullie team bemoeit zich eigenlijk alleen maar met de officiële mods.
Ja, officieel wel. Maar onze vertalingen worden natuurlijk wel geïmporteerd in de broncode van CyanogenMod. Mm-hmm. En die onofficiële post die gebruikt natuurlijk ook zelf de broncode van CyanogenMod. Dus indirect vertalen wij ook die onofficiële post.
Oké. En wat ik mij afvroeg, zijn de officiële telefoons zijn vaak heel dure telefoons. Is daar nog een speciale reden voor? Is dat omdat de geeks allemaal €600 voor een telefoon uitgeven en daar echt mee beginnen?
Nou ja, de duurste telefoons hebben meestal wel de grootste doelgroep. Sommige mensen willen dan wel een goedkopere telefoon. Ik heb bijvoorbeeld zelf een HTC Desire X. Maar dan zie ik ook dat er gewoon weinig ontwikkelaars zijn. En het meer de gewone mensen die het kopen. Mm-hmm. Misschien is het gewoon zo dat de ontwikkelaar genoeg geld heeft voor zo'n dure telefoon.
Ja, dus het ontstaat automatisch dat de duurdere telefoons eerder ondersteund worden.
Ja, bij Samsung ligt dat een beetje anders. Gezien Samsung brengt natuurlijk veel varianten uit van de S1, S2, S3, S4. En de internationale variant, die gebruikt dan de SoC van Samsung zelf, de Exynos. En Samsung geeft weinig ondersteuning aan de community voor die SoC. Dus de ondersteuning voor de S4 als het gaat om die internationale versie is niet zo heel goed.
Ja, ik zag net dat die nu draait op de S4. Omdat Steve Kondik zelf zo'n S4 heeft, neem ik aan dat hij toch wel echt daarvoor gaat ontwikkelen.
Ja, voor zover ik weet is dat de T-Mobile versie. En die heeft dan weer een system on a chip van Qualcomm, een Snapdragon. Dus volgens mij is er voor de internationale versie nog geen ondersteuning.
Oké. Nou goed, ik zag net in het nieuws dat hij in ieder geval voor de S4 gereleased wordt. Maar ik weet inderdaad niet of dat dan zo'n versie is. Daar. Had jij nog wat vragen op dit gebied?
Nou, ik ben eigenlijk benieuwd, hoe verdienen jullie geld met CyanogenMod? Is het allemaal hobby of zijn jullie consultants? Hoe zit dat financieel precies in elkaar?
Ik ben niet zo heel erg betrokken bij het project. Ik zit er eigenlijk maar pas een paar maanden bij als vertalingscoördinator. En als je gewoon een Nederlandse vertaler bent of een andere taal, dan merk je daar niet zoveel van. Mm-hmm. Maar het meeste geld verdient CyanogenMod wel, denk ik, aan donaties.
Donaties, ja.
En het is allemaal meer hobby.
Oké.
Ik krijg er ook geen geld voor.
Ja, ik heb voor het vertalen ook geen geld.
Nee, daar krijg je geen geld voor.
Oké. En waarom doe je het?
Vroeger draaide ik altijd CyanogenMod 7 of 9. En toen vond ik het altijd jammer om steeds Engelse tekst te zien. Toen ben ik ook begonnen met het vertalen van CyanogenMod. En mm-hmm. ja, dat wil ik gewoon zo houden.
Leuk. Nou ja, ik denk dat de steeds grotere groep natuurlijk deze dingen gaat draaien. Ik zag zelfs dat nu het rare fenomeen ontstaat dat de Oppo-telefoons, de Find 5, dat die nog niet in Nederland beschikbaar is, maar dat er wel al een CyanogenMod voor is. Dus de CyanogenMod is al beschikbaar voordat die op de Nederlandse markt komt.
Ja, dat is volgens mij komt dat ook weer zo de fabrikant zelf. Die hebben er ook even bestemming voor gegeven, als ik het goed begreep.
Oké, je valt nu heel even weg. Ik weet niet of dat aan bandbreedte ligt of...
Nou, volgens mij heeft de fabrikant zelf daar ook wel wat mee geholpen.
Mm-hmm.
Dus ja, dan heb je wel snel ondersteuning natuurlijk.
Oké, want zijn er zo'n Oppo is natuurlijk een onbekend Chinees telefoonmerk, relatief.
Ja.
Die zoeken eerder de CyanogenMods op dan de Samsungs. Want ik begrijp dat Sony ook best wel redelijke contacten heeft met jullie.
Ja, dat klopt. Sony doet best wel veel als het gaat om ontwikkeling van CyanogenMod.
Mm-hmm.
En ze hebben ook nog een oude speelrom vrijgegeven, volgens mij. Maar Samsung, ja, zij geven niet zoveel vrij. En als Samsung niet zoveel vrijgeeft, dan kun je daar ook niet zoveel mee werken.
Nee, maar het kan dus ook zomaar stoppen, dit hele project, zou ik maar zeggen. Als de nieuwe Android 4.3, want het schijnt dat nu 4.3 uitkomt eerder dan dat de 5.0 uitkomt. Als die helemaal slecht ondersteund wordt of niet meer aan te passen is, dan kan het hele project daar op stuk gaan.
Ja, dat is wel zo.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Nou gaat het natuurlijk niet alleen om hobbyisten, hè? Dat is wel belangrijk. Er zijn heel veel bedrijven die white label Android toestellen en tablets en Android oplossingen maken, die ook allemaal als basis CM gebruiken. En ik denk dat als de hardware vendors structureel zeggen van we gaan alleen nog maar zelf Android ontwikkelen en we gaan niet meer kennis delen met de community, onder andere van CM, want ik denk dat dat wel de belangrijkste tak is,
mm-hmm.
dan denk ik dat er natuurlijk heel veel meer business tot stilstand komt.
Ja.
Daarmee schieten ze zichzelf in de voet. Dus ik denk dat het voor partijen als Samsung en HTC een beetje een balans zoeken is van ja, hoeveel kunnen we erin steken en hoe weinig hoeven we erin te steken.
Nou, en maar zo'n Oppo of zo, die zou ook gewoon anders de boeg om kunnen gooien en kunnen zeggen van nou, we gaan echt actief die modellen op de markt brengen in Nederland met CyanogenMod of zo. Dat zou toch een optie kunnen zijn?
Nou ja, jij zegt Martin, je zegt mm-hmm. van een onbekend merk dat alleen maar voor de Chinezen. En dan denk ik, ja, een onbekende Chinese fabrikant met een lokale markt van 800 miljard mensen.
Mm-hmm.
Dat maakt wel een hoop uit of je dat in Nederland...
Ja, nee, maar ik bedoel, de meeste mensen die hebben nog nooit van Oppo gehoord.
Nee, maar dat kan dan natuurlijk gewoon komen.
Mm-hmm.
Ze hebben zo'n gigantische schaal. En inderdaad, als zij dan zeggen van wij zijn nieuw, we willen ons nog bewijzen... En wij omarmen dat. En we gaan daar de komende 5 jaar gaan we daar tegenaan met die ontwikkelaars van CM. Mm-hmm. Nou, dan kunnen ze daar best een succes van maken.
Ja, het lijkt mij ook. Want als je die keus hebt, dan zou je dus gewoon... hoef je het niet zelf te routen en allemaal spannende dingen
nee,
te doen.
Nee.
Dat is voor Marco natuurlijk niet leuk, want die wil gewoon hobbyen. Maar voor de grote markt is het natuurlijk ook leuk als die het gaat gebruiken. Want eerlijk gezegd, hoeveel mensen gebruiken CM, weet je dat toevallig?
Er is, als het goed is, wel een website van CyanogenMod waarop de statistieken worden laten zien.
Ja, ik dacht ook een miljoen of 4. Maar een miljoen op 4 op het globale telefoonspul is natuurlijk ook een druppel.
Nee, dat klopt. Maar het geeft wel aan dat CyanogenMod veel gebruikers heeft. Het is mm-hmm. niet zomaar een klein project.
Nee, dat ben ik met je eens. Ja,
ja
Bart.
4,7 miljoen.
We hebben Bart uit Finland toch nog ergens gevonden.
Ja, ik denk, waarom belt hij toch niet? Maar ja, bleek ik zelf mijn Skype niet aangezet te hebben. Oeps.
Goed. Ja, jij hebt ook net je tablet om zeep gebracht met Cyanogen. Of doet hij het nog?
Hij doet het nog. Er zijn wel een paar dingetjes die niet helemaal lekker lopen. Maar over het algemeen ben ik er erg blij mee. Omdat ik nu Android 4.2 heb op een tablet die Samsung niet meer ondersteunt. Althans, niet met deze versie. Dus het is, er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden voor mij toegankelijk geworden. Multi-user ben ik erg blij mee, hoewel dat dan niet echt lekker werkt. Ik vond het erg raar dat als je een tweede gebruiker aanmaakt, dat die geen root access heeft. Ook de programma's die je installeert in het hoofdaccount gaan niet mee naar de tweede gebruiker.
Mm-hmm.
Maar ik kan me voorstellen dat daar nog wel een goede gedachte achter zit.
Daar is over nagedacht, hè? Dat is een andere Google-account die ook andere aankopen kan hebben en ook een eigen update geschreven.
Ja, precies. Dus ja, daar kan ik me nog wel bij voorstellen. Maar het feit dat die tweede dus geen root access heeft, maakt het wel heel erg lastig. Omdat ik daar dan bepaalde applicaties niet kan terugzetten met een backup.
Mm-hmm.
Dat is een kwestie van tijd dan, hè?
Ook krijg ik regelmatig een foutmelding dat er iets crasht als ik van gebruiker wissel. Dus er zijn een aantal dingetjes. Maar goed, dit is nog geen stabiele uitgave. Dus het zal allemaal wel. En ik wacht gewoon af tot de volgende versie beschikbaar komt. En dan ga ik weer lekker verder kijken. Maar ik ben er erg blij mee.
Zit je nog op de M-builds of zit je inmiddels al op de nightly builds?
Nou, ik heb nog niet gedurfd om een nieuwe versie te installeren. Omdat ik niet precies weet wat de gevolgen zijn voor de huidige instellingen. Of ik weer alles kwijt ben en helemaal van vooraf aan moet beginnen.
Nee.
Als ik mijn applicaties houd en die twee gebruikers die blijven bestaan en alle e-mail account instellingen die ik heb ingevoerd, als dat allemaal blijft bestaan, dan vind ik het niet zo'n ramp om naar een nieuwe versie te gaan.
Mm-hmm.
Maar als ik weer helemaal overnieuw moet beginnen, dan heb ik zoiets van,
Ik ben er niet zo angstig mee. Dus ik heb ook wat extra users. Er is iemand aan het hardlopen, geloof ik.
Nou, er is iemand aan het typen op zijn laptop.
Maar ik heb het al heel vaak gedaan. En dan vind ik het ook fijn als het gewoon in place kan. Dus als je gewoon je gegevens houdt. Maar ja, als dat dan niet lukt, of je moet dan toch de boel wipen, nou, so be it. Maar het is mij wel opgevallen dat je kan up- en downgraden. Dus één versie verder, één versie terug. Ik heb nog nooit een M-build geïnstalleerd. Dus ik weet niet hoe dat technisch zit. Maar volgens mij is dat gewoon een klein versieverschil. Dan kan je dat gewoon met behoud van je gegevens doen.
Mm-hmm, denk ik ook wel.
Wat ik wel vreemd vond, is dat die derde milestone-build helemaal niet is aangekondigd op de website van Cyanogen. Ik heb hem wel bij andere websites gezien, bij Android Police en nog een paar andere websites. Maar normaal gesproken, dat was bij de eerste en de tweede milestone build, werd er wel op de website van Cyanogen melding van gemaakt. En daar heb ik dan dat verhaal overgenomen en op tweakers.net een verhaaltje over geschreven. Maar ja, ik vond het vreemd dat hij deze keer niet is aangekondigd. En ik vroeg me eigenlijk af, is er iets mis mee? Of wachten ze tot er meer devices zijn die ook een derde milestone build hebben?
Nou, wat ik heb begrepen is dat de derde milestone build een beetje verlaat was. En de communicatie naar buiten toe is ook niet zo heel goed geweest. Maar als je kijkt naar het verhaal rondom de statistieken die standaard zijn ingesteld.
Het is ook zo, als je naar die statistieken kijkt, dan zie ik dat er 1,7 miljoen officiële installaties zijn. En dat er 3 miljoen unofficial installaties in gebruik zijn.
Mm-hmm.
Dus als ik ook bijvoorbeeld het verschil zie, als je met de Android updater kijkt. Ik draai dan zelf dus al heel lang op verschillende apparaten nightly builds. En dan zie ik dat soms de Android updater nog geen nieuwe versie ziet, nog geen nieuwe nightly build. Maar dan pak ik de ROM manager. En die ziet wel een nieuwe nightly build. En dan ben ik altijd alweer een beetje huiverig. Dan denk ik, dat komt blijkbaar van een andere bron of een andere URL. Dan weet ik ook minder zeker of dat wel zo'n officiële versie is. Zo wacht ik liever nog een dagje totdat ik hem in de Android updaters tegenkom.
Ik gebruik zelf geen officiële beelds, want mijn telefoon en tablets worden officieel niet ondersteund.
Maar, kijk.
Ik weet niet hoe dat precies zit, maar als je kunt kijken van er is echt een officiële Nike uitgegeven en het is niet beschikbaar in gewone SAM-updaten, dan kun je daar natuurlijk nog altijd een bug report voor.
Ja, en dat bedoel ik, daarom noem ik ook die 3 miljoen versus die 1,7. Er zijn dus veel meer unofficial builds in omloop dan officiële.
Mm-hmm. Ja. Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat die dure telefoons meteen ondersteund worden. Maar de mensen die voor €200 een telefoon hebben gekocht, die komen meestal uit bij de onofficiële releases. Dus er worden natuurlijk eigenlijk... Het zou eigenlijk beter zijn als er wat meer aandacht was voor de goedkopere telefoons. Want daarmee kan je de user, het aantal users natuurlijk gigantisch verhogen. Als je gewoon voor €200 een goede Cyanogen telefoon kan kopen die echt gewoon heel goed performt. Dan gaat het natuurlijk nog harder.
Het is natuurlijk ook een proces, hè. Dus vroeger kocht je gewoon een toestel. Mm-hmm. En dan kon je niet eens de software updaten. En het is als een soort, zeg ik het oneerbiedig, als een soort geintje begonnen. Maar als je natuurlijk, het zou niet ondenkbaar zijn om vandaag de dag inderdaad een toestel te kopen waarbij de fabrikant zegt, nou, als je dit of dit mee wil, je bent eigenlijk net zo vrij om op een telefoon de software naar keuze te installeren als op een computer. Mm-hmm. Dat is toch wel een hele stap. Dat zou wel een hele prestatie zijn als we zover konden komen.
Nou ja, we zijn een eind. Het gaat de goede kant op.
Maar goed, ik weet niet of de grotere fabrikanten dat zou wel willen doen. Want als je bijvoorbeeld naar HTC, die brengt ook zijn eigen schil uit. En Samsung doet dat ook. En ze willen toch wel de gebruikers aan zichzelf binden.
Ja, maar het is natuurlijk ook... als je telefoon hardwarefabrikant bent, dan moet er ook software zijn. Want anders heb je er niks aan als gebruiker.
Ja.
Maar als die hardwarevendoren natuurlijk kleur moeten bekennen, dan zijn ze natuurlijk meer hardwarevendor dan software developer. Dat is ook waarom Samsung één keer in anderhalf jaar nog eens een keer een Android update uitbrengt. En dat is security-wise gezien, is dat natuurlijk gewoon onvoldoende. Dat kan helemaal niet meer.
Nee, maar het gaat ook onwijs hard natuurlijk. Want je hebt nou die 4.3 zit eraan te komen. Op de Google I.O. gaan ze dus niet naar 5.0 waarschijnlijk, maar naar 4.3.
Dus ze zijn, als ze toestellen willen maken, dat kunnen ze heel goed. Mm-hmm. Dat doen jullie bij het CM-team dan weer niet. Maar software ontwikkelen is gewoon iets heel anders. Dus dan kan je wel 10 of 100 softwareontwikkelaars in dienst nemen. Maar als je dat niet kan bijbenen, omdat je niet tegen de kracht van een groot internationaal ontwikkelteam op kan. Met een hele onofficiële achterban. Nou, dan denk ik, nou, laat het gaan.
Marco, wat gaat er nou gebeuren bij zo'n 4.3 release? Wordt er dan extra veel energie van jou verwacht voor vertalingen? Of hoe gaat het team dat die wil, neem ik aan, meteen ook een 4.3 uitbrengen?
Nou ja, het team zal natuurlijk eerst kijken naar wanneer Google precies de broncode van 4.3 uitgeeft. En daarna gaan ze alle requests meteen forken. En dan gaan ze de testjes toepassen. Al werkt. Maar het is wel zo dat de vertaling een beetje een probleem zijn geweest. Aangezien de vertalers er vroeger heel veel bestanden hebben verwijzen. En ik probeer dat nu een beetje te organiseren, zodat het wel verloopt.
Okay. Nou, wij als Nederlanders vinden het heel fijn dat we dan onze telefoon toch ook in Nederlands kunnen benaderen. Dus
hoe werkt dat vertalen? Werkt dat? Heb je daar een ontwikkelomgeving voor? Of kun je dat gewoon op je toestel doen? Dat je op een edit-knopje drukt, bij wijze van spreken. Op bewerken, moet ik dan zeggen, in het Nederlands.
Nee, je moet toch echt de hele broncode van Cyanogenmod downloaden. En dan moet je toch echt naar de broncode van al die apps kijken.
Mm-hmm.
Dus het moet allemaal handmatig.
Op broncode niveau. En dan maak je patches of zo, is dat het?
Ja. En die patches die worden dan gestuurd naar de Gerrit, zoals dat heet. Het code review systeem.
Mm-hmm. Maar die patches, ik download toch één versie van het systeem. Daar zitten dan in die patches zijn al voor alle talen. Of geregeld of zo. Die komen samen in één beeld van CM.
Ja, ja dus een beeld van Synodimod die bevat alle talen.
Mm-hmm. Oké. Okay. En als ik op mijn telefoon zie ik altijd, vroeger zag ik bij de commerciële versie, zag ik dan staan dat ik bij de KPN zat. Nu zie ik unknown. Is dat dan ook iets waar jij je mee bezig moet houden? Of moet er dan ergens een soort netwerkfile geüpdate worden voor dat die KPN herkent?
Ik denk toch echt het tweede. Okay. Maar ja, het zou wel mooier zijn als er onbekend zou staan.
Oh ja.
Of onbelangrijk.
En, who cares?
Who cares? Ah ja.
Als dan ook maar de rekening naar een unknown adres gestuurd wordt.
Dat wordt een adresveld. Irrelevant.
Luc, had jij nog wat over deze spannende hacker dingen te melden?
Nee, dat is...
Te ver.
Nee. Ik ben altijd bezorgd over mijn veiligheid van de spullen, maar dit soort dingen, ja, men doet maar. Het viel me overigens op dat de EFF heeft een lijst gemaakt van wat de dingen die het meest veilig waren. Mm-hmm. En dat vond ik wel aardiger. Ik weet niet of jullie die gezien hebben.
Ja, het was inderdaad zo'n overzicht, heb ik ook gezien.
Ja, Twitter was een van de clubs die daar goed in scoorde. Dat is dus ook wel opvallend.
Mm-hmm. Hey Marco, wil je, ja, ik denk dat we langzaamaan dit onderwerp gaan verlaten. Je kan in de podcast blijven hangen als je wil. Je kan ook zeggen, ik moet door.
Mag ik nog even een brugje slaan tussen wat Luc zegt en waar we het over hadden? Want waar ik natuurlijk wel benieuwd naar ben met al die unofficial builds, mm-hmm. is hoe kijkt het team van CM naar veiligheid? Ik ben zelf heel huiverig om zomaar iets te downloaden van een website die ik niet ken.
En dan gaat hij gewoon met zijn nightlies aan de gang elke nacht. Spreek je zelf niet tegen.
Met de officiële nightlies, omdat ik meer vertrouwen in het CM-team heb gekregen. Ook heb ik daar ook nog nooit een developer van ontmoet.
Mm-hmm.
Maar ik bedoel, dat zijn dan nog tussen aanhalingstekens de officiële builds. Maar hoe zit het dan met die 3 miljoen unofficial builds? Hebben jullie daar?
Nightlies zijn officieel. Sommige de builds, degene die de builds subscriberen, zeggen van ja, we compileren ze gewoon klaar. In nightly builds worden meestal experimentele dingen toegevoegd. Mm-hmm. En dan hoeft het niet per se te werken. Maar in de milestone builds wordt alles gereferd als er dingen stuk gaan. Dat is wel zo. Mm-hmm. Maar,
het officiële gaat me niet zozeer om het feit dat het officieel gereleased is, want dat maakt mij natuurlijk niks uit, maar meer of de bron of die officieel is.
Hoe bedoel je of de bron officieel is?
Nou, wat ik bedoel is... Ik vind het leuk om te experimenteren met die nieuwe features. Of ze nou wel of niet gereleased worden en of ze nou wel of niet stabiel zijn. Mm-hmm. Alleen, ik heb me gecommit aan die nightly builds van CM. Van de officiële bron, zeg maar. Dus ik ga niet op allerlei derde websites kijken of ik daar onofficiële nightly builds kan vinden of andere dingen.
Hmm. Nee, maar die onofficiële builds die worden niet echt ondersteund. Daar kijkt Synodimod niet naar.
Nee, maar ik ben ook niet zozeer op zoek naar die ondersteuning, als wel dat ik natuurlijk het liefste gewoon één bron heb van waar die software vandaan komt.
Maar dus denk je, dan even andersom gezegd, als jij een patch indient die een beetje onbegrijpelijk Nederlands bevat, maar het is een botnet patch die op de officiële beelds alle telefoons in een botnet netwerk verandert, precies. Krijg je dat erdoor, Marco?
Er is wel controle natuurlijk op wat er allemaal gebeurt.
Mm-hmm.
Maar...
Maar niet op de unofficial code.
Nee.
Want je hebt, als je de app stores van Google enzovoort hebt, heb je natuurlijk daar allerlei robots die allerlei dingen checken. Maar er zijn er nog niet op dat niveau checkers van CyanogenMod of ze wel veilig zijn of zo, of gekke dingen doen.
Nee, maar ze worden natuurlijk wel allemaal handmatig gereviewd, mm-hmm. door de leden van de crew. Maar er is niet echt een antivirus scanner of zoiets.
Nee. Maar dat is dus alleen maar de CMCM software.
Mm-hmm.
Ja. Dus als je met je 4,7 miljoen bij die 3 miljoen zit van niet-officiële CM-builds, dan is de kans, lijkt mij groot, of in ieder geval aanzienlijk groter, omdat daar gewoon onbekende mensen en bedrijven en partijen bij zijn komen kijken, dat je misschien kwaadaardige software op je toestel meedraagt.
Mm-hmm.
Ja, het klopt. En ja, het is natuurlijk heel erg verleidelijk om een Sinozo-mobiel op je telefoon of tablet te installeren. Ook al is die officieel. Maar het Sinozo-team die denkt daar niet zo echt over na, over die onofficiële beeld. Dus,
nee, want dat doen zij niet zelf.
Nee, dat is het punt.
Oké. Okay. Is er alles iets helemaal op dat punt fout gegaan of zo? Dat er bekend is dat er verkeerde software op telefoons terechtgekomen is?
Niet dat ik weet, maar het is wel mogelijk dat er bijvoorbeeld een lek is gevonden in SuperUser en dat dat onmiddellijk gefixt moet worden en dan is het wel.
Mm-hmm.
Ja, dat zal bij iedereen gebeuren.
Ja. Ja, goed, dat is natuurlijk juist de kracht van CM, dat als er zo'n lek zit, dat het ook heel snel gedicht wordt. Dat is natuurlijk weer de tegenhanger.
Ja, maar dan heb je nu weer die milestone beeld en die nightly beeld. Want het kan zijn dat zo'n fix natuurlijk wordt uitgegeven in nightly beeld. En dan kan het best wel eens zijn dat opeens in een nightly beeld de microfoon het niet meer doet. En ja, dat is het niet echt handig om zo'n nightly beeld te doen.
Ik lach me dood. Ik heb twee Android telefoons en een Android tablet. En ik draai op alle drie draai ik nightly builds. En het is nog nooit zo slecht geweest dat iets het helemaal niet meer deed. En als dat zo was, dan ging ik gewoon een versie terug. Ja.
Nee, maar dat is dan weer het punt. Als je een versie terug gaat, dan kan het zijn dat ze wat
lekker.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Dat is dan kiezen tussen twee kwaden. Maar dat is dan zeg maar van dag tot dag.
Ja.
Maar dat vind ik niet zo erg als van week tot week of maand tot maand of jaar tot jaar.
Nee.
Oké. Nou, ja, ik wou hierbij toch inderdaad CyanogenMod wel achter me laten, ook al pak jij hem weer op daar.
Ja,
wat ik interessant vond deze week is dat AMD komt met een heterogeneous uniform memory access. En dat heet dan HUMA. Met de kleine letter H en dan de rest de hoofdletters. Het grappige aan het idee is dat normaal in een chip tegenwoordig zit de videokaart en de CPU in dezelfde chip. Alleen het zijn nog steeds een videokaart en een CPU die je allebei in verschillend geheugen hun ding doen. En het idee achter dit HUMA is dat het geheugen één geheugen is en dat je dus niet je data meer hoeft te verplaatsen van het geheugen van je waar je CPU normaal in werkt en van je videokaart. Dus je werkt eigenlijk in één keer in het geheugen van je GPU of andersom. Er is eigenlijk maar één geheugen. En ja, het is best wel de software die allemaal nu ontwikkeld wordt. Alle spellen, alles, die verplaatsen allemaal data en icoontjes en images en zo van het gewone geheugen naar de videokaart. Als dit doorzet, dan heb je dus een aanzienlijke snelheidswinst met een simpele, ja, een redelijk simpele gedachte, zal ik maar zeggen. En ik vind het wel grappig dat AMD daar als eerste mee komt, want dan kunnen ze natuurlijk heel veel performance mee halen. Ga ik zo vanuit. Dus ik weet niet of er veel AMD-gebruikers onder ons zitten.
Niet allemaal tegelijk.
Ja. Allemaal
ja,
Intel.
Ja, ik steek voorzichtig mijn hand op.
Oh. Ga je hiervoor? Of Intel heeft natuurlijk wel ondertussen een flinke marktaandeel te pakken.
Nou ja, ik heb zoiets van don't care. Op een gegeven moment koop ik iets nieuws en dat prik ik dan in mijn computer en dat werkt. En of dat nou AMD of Intel op de buitenkant staat, zal mij eerlijk gezegd aan mijn reet roesten.
Aan de binnenkant zitten.
Ja.
AMD Insight.
Nou ja, ik vond het een interessant idee en ik zie daar eigenlijk wel wat performance dingen in, dat echt wel.
Ja, het lijkt me een logische stap. Het is een beetje raar om met gedeelde of met apart geheugen te gaan werken. Het ligt voor de hand om dat in één
Ja, ik denk wel dat je moet leren programmeren.
Maar goed, dat zit in mijn volgende computer. En goed, het zal allemaal wel.
We zien het wel.
Het maakt me niet zoveel uit hoe het werkt, als het maar werkt. En tegen de tijd dat ik weer iets nieuws ga kopen, ga ik kijken van wat ga ik ermee doen en wat is dan het beste om te kopen.
Mm-hmm. Het is natuurlijk ook een soort proces, hè? Want we hebben natuurlijk al jarenlang de moederborden met shared memory, waarbij je een soort schuifje kunt stellen van je RAM en je videogeheugen. Dus het is meer een soort formaliteit dat die scheiding er altijd geweest is.
Ja, maar het vereist natuurlijk ook een nieuwe manier van denken of programmeren. Als je natuurlijk niet je images gaat verklooien of je bewegende poppetjes in het gewone geheugen, dan ben je natuurlijk ook je data kwijt. Nu wordt de data steeds gekopieerd naar de videokaart, maar dan ben je data kwijt. Dus het programmeren technisch is het natuurlijk een verandering.
En ik vraag me dat af. Het wordt allemaal natuurlijk door de compiler gedaan. Dus jij zit nog gewoon steeds in jezelfde je code te werken. En je moet het nu compileren voor die specifieke processor.
Mm.
En ja, het programma doet dat allemaal voor je. Daar hoef je toch niet over na te denken.
Ja, dat denk ik wel. Want het is
degene die de compiler heeft ontworpen moet erover nadenken. Maar niet de programmeur.
Nou, dat ben ik niet met je eens. Want de grote kracht van dit systeem is dat de data niet heen en weer geschoffeld hoeft te worden. En als je dus een poppetje een knipoog laat geven, zal ik maar zeggen, in je videokaart, dan verander je dus nu de data van de bron. En daar kan de compiler toch echt niet niks tegen doen.
Hey, mag ik even off-topic iets?
Maar wacht even, ik even het voordeel daarvan zien. Ik begrijp dus dat nu, als ik iemand laat knipogen, moet die data eerst naar het gewone geheugen gehaald worden. Daar verander je het. Dan gaat het naar het videogeheugen. Je zegt, er is een heen en weer schuifstap weg. Nou, voor een knipoog lijkt me dat dan niet zo belemmerend, maar voor video.
Dat scheelt hooguit een paar nanoseconden.
Ja, maar gaat dat voor video, waar je dus heel veel schuift, gaat het wel sneller.
Ja, want er zijn natuurlijk nu al accelerators voor video, maar als je je data van die je uitgepakt hebt rechtstreeks op je beeldchip gooit, dan heb je het eigenlijk niet meer, hoef je daarna niks meer mee te doen, zal ik maar zeggen. Op dit moment wordt het toch meestal uitgepakt in het gewone geheugen en dan per frame naar de videokaart gestuurd.
Oké, dus je denkt voor video is dit wel een...
Nou ja, voor video zijn al zo optimaal dingen toegepast. Want er worden al dit soort trucken uitgevoerd om natuurlijk die beelden rechtstreeks de GPU in te stoppen. Dus voor video weet ik niet of het wel heel veel zoden aan de dijk zet, omdat het al op andere manieren ook al heel goed opgelost is.
Goed, dus om even samen te vatten. Vroeger hadden we twee CPU, een CPU, een centrale en een grafische processor.
Ja.
Ja, die hadden allebei een geheugen en deden hun eigen dingen. Nu heeft AMD gezegd, we brengen ze bij elkaar. En we integreren dus niet alleen fysiek de zaak op één chipje, want dat deden ze al. Maar we brengen het ook als systeem tot één unit.
Ja.
Oké, verwachten jullie dat op den duur voor alle taken gaat gelden?
Ik kan het niet zo goed inschatten, want het is ook weer een bottleneck natuurlijk. Dat alles in één geheugen zit.
Ja, want ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat je in een beetje moderne computer heb je tegenwoordig minstens 2, maar waarschijnlijk 4 en binnenkort 8 cores. Die moet je allemaal een taakje geven. Mm-hmm. Nou is het vrij handig om het bewerken van videobeelden daar te laten doen. Dus hoe moet je dat zien?
Computer, Bart.
Moeten we nu allemaal ons aftroeven met wie de meeste cores heeft?
Ja, maar hij slaat er 2 over.
Ja.
Hij gaat van 4 naar 8. Maar ik heb er 6.
Oh, je hebt 6. Ah, goed, je hebt 6 cores. Maar
buitengesloten.
Gaat deze methode helpen om taken te verdelen? Want ik begrijp nog steeds, cores zijn hartstikke handig als je bijvoorbeeld een videobewerking wil doen. Hè, dan laat je ieder zesde of vierde of achtste wat je maar hebt. Ieder laat je door een andere processor bewerken en die schuif je dan daarna weer bij elkaar.
Ja, het ligt niet zo simpel. Het probleem is dat het natuurlijk door de software zelf moet worden ondersteund. Dus de software moet verschrikkelijk slim zijn geprogrammeerd, zodat ze ook echt gebruik maken van die cores. Ik zie regelmatig als ik ernaar kijk, dat er maar 1 of 2 echt in gebruik zijn. En die andere 4 die staan gewoon uit hun neus te peuteren. Dat komt gewoon omdat de meeste programma's die ik heb gebruikt, die maken niet gebruik van multithreading of hoe dat dan ook heet. Dus je schiet daar vaak niet zoveel mee op. Alleen voor bepaalde taken is het handig als je inderdaad iets met videobewerking doet en je hebt een goed programma die in staat is om al die rekenkernen aan te spreken en de taken goed te verdelen. Mm-hmm. Dan heb je er profijt van.
Moet ook niet te hard.
Heel veel software kan dat nog niet. Dat gaat waarschijnlijk wel komen.
Vroeger was het geheugen minder snel en vroeger waren er minder cores in de CPU. En het is denk ik gewoon een nieuwe trend.
Maar we hebben nou, goed, nog een vraag.
Het is dus niet zo simpel dat jij zegt van nou, weet je wat, ik verdeel het over die kernen. Omdat je daar zelf geen controle over hebt.
Oké, dus als er hele slimme programmeurs zijn, die gaan daar slim gebruik van maken, gaan we weer een stap verder.
Ja, absoluut.
Nou, een vraag. Nou hoorde ik van de week iemand zei bij Kingston was het geheugen plotseling veel duurder geworden.
Ja.
Mooi. Heeft dat iets te maken met dit soort ontwikkelingen?
Nee, het is een tijdelijke langzame opleving of zo. En het is
nee,
ook...
het geheugen is een lange tijd heel goedkoop geweest. En daardoor hebben denk ik heel veel fabrikanten de productie teruggeschroefd.
Mm-hmm.
Om dus weer een...
Kaars te creëren.
Precies.
Zodat de prijs weer omhoog kan.
Nu is er weer te weinig geheugen. Het is een supply-and-demand verhaal.
Een pick-cycle heet wat, hè?
Nou ja, hoe heet het? Kingston is natuurlijk wel een voorloper. Maar dus je ziet, ik heb de markt even bekeken. Maar de Corsairs van deze wereld, die gaan eigenlijk gewoon op dezelfde prijsniveau verder. Dus,
nou, ik denk dat ze elkaar allemaal volgen. Maar dan zullen er een aantal zijn die zeggen van ik wacht het even af. Want dan komen de klanten nog even bij mij. Pik ik even een piekje mee.
Mm-hmm.
Nou ja, er zijn prijsafspraken gemaakt om die prijs een beetje op één lijn te krijgen.
Ja.
Nou ja, goed, wat heb je liggen? Neem ik ook aan. Ja, want het gaat allemaal om inkoopprijzen. En als Corsair nog een flinke stapel heeft liggen. En dan zeggen ze, nou ja, misschien is het even een piekje. En pakken we een stukje van de markt. Maar goed, de prijzen gaan omhoog. Dat is interessant. Ja?
Misschien dus niet zo spectaculair als sommigen denken. Want als Corsair hem laag weet te houden. Dan kan Kingston natuurlijk niet veel hoger gaan zitten. Dus dat is een schommel.
Maar goed, nou is dat wel eens eerder gekomen. En dan zei iemand, ja, dat komt omdat Apple hè, in die tijd... met iets uitkomen en dan hebben ze dan gelijk, hè, zoals met de iPad, bouwen ze er gelijk 5 miljoen en gaan ze op grote schaal, hebben ze daar geheugen voor nodig. Hè?
Mm-hmm.
Is het mogelijk dat deze prijsverhoging iets te maken heeft met een geheugenvretende app of weet ik veel hoe je het
benoemt. Een nieuwe iPhone. Ja,
die er aankomt.
Een geheime iPhone met heel veel geheugen.
128 gigabyte.
Een pak met allemaal chippies of zo, weet ik veel wat. Sprekende chips op je hele pak?
Nou, ik moet wel zeggen dat op chips is er van alles aan de hand volgens mij. Want ik moet zeggen dat de SSD's zowat niet te vinden zijn. Dus de SSD-schijven zijn erg schaars in de markt, moet ik zeggen.
Maar dat heeft volgens mij ook met geheugenproductie te maken.
Mm-hmm.
Er wordt momenteel overgestapt naar een andere techniek met de triple-cell geheugen. Volgens mij gaat dat niet helemaal lekker of de productie ligt te laag voor die dingen.
Oké, okay, goed.
Zoiets. We moeten maar even kijken waar het schip strandt. Maar inderdaad, de OCZ SSD's zijn zowat verdwenen van de markt.
En wat dachten jullie van dit concept? RAM storage met gecombineerd videoarchief.
Ja.
Ja. Is dat iets wat Apple gaat maken? Ik bedoel, we zitten ons allemaal af te vragen of die iWatch zouden moeten komen. Er zou misschien een televisie met een heleboel geheugen komen. Hè? Dat zou ook kunnen, daar is ook over gesproken.
Een iPhone met een infrarood toetsenbord.
Ja, ik heb daar allerlei prachtige filmpjes van gezien. Van mensen die zeggen de iPhone 6 zou een projector hebben. Nou, was dat al het verhaal bij de iPhone 5... Die zou ook een projector hebben. En ik heb in die tijd van Sony cameraatjes gehad met zo'n projectording erin. Wat we één keer gebruikt hebben en nooit meer. Want als je dat op een batterij doet, ben je gelijk thuis, zou ik maar zeggen. Ja, als je het filmpje gaat laten.
Oh, dat is handig.
Ja, dat geeft gewoon ruim. En het wordt heet. En dat was de reden waarom in de iPhone 5 dat niet kon. En dat er toen de iPhone 4S gekomen is. Ondertussen zijn we natuurlijk aan de 5S toe. Of aan de 6. En ik heb daar inderdaad allerlei fantastische plaatjes gezien. Dat je kunt projecteren en dat je een toetsenbord voor je neus krijgt. Nou, dat blijken allemaal concepten te zijn. Of hebben jullie het idee dat Apple inderdaad...
Nee, maar dat gaat nu toch allemaal via Google Glass straks. Waarom heet het eigenlijk Google Glass? Niet glasses.
Of plastic.
Glasses is...
Daar zijn natuurlijk ook de verwachtingen. Kijk, in 1989 ontstond er een rage in van die brillen. Dat heette toen virtual reality brillen. En die zijn een paar jaar zijn die uitgebracht. In 92, 93 bleek dat kinderen daar epileptische aanvallen van kregen. En toen is het goud op de markt gehaald. Want dat was veel te riskant. He, als een winkelier zo'n kind kreeg dan een epileptische aanval. Die ging naar de rechter. Dus toen, dat verdween van Nintendo en allerlei bedrijven heel snel van de markt. Toen kwamen de 3D-brillen. Hè? Die kennen we, die, laten we zeggen, 3 jaar geleden. Dat is ook ingezakt. En nu zouden we dan Google Glass hebben. Dat wil zeggen, dat zijn geen 3D-brillen, maar dat zijn brillen waarbij je aan de binnenkant van het beeldje iets projecteert. Dat betekent dat je hersenen 2 dingen moeten doen. Die moeten namelijk continu gaan schakelen tussen heel dichtbij en heel ver af. He, want dat is wat je ogen moeten doen. Je wilt toch een beetje om je heen kijken. En dat schijnt toch een te zware belasting te zijn voor oudere mensen. Dit kan leiden tot epileptische aanvallen en allerlei onzin meer. Je wordt er in ieder geval heel moe van. En dus dat Google Glass, dat lijkt wel weer een fantastische uitvinding. En misschien is het hartstikke handig als je de motor aan het repareren bent. En je kunt dus zien, zeg maar, de tekening van de motor, wat je moet doen. Maar ik heb toch het gevoel dat daar medische bezwaren in zitten.
Ah, dan komen we dat toch vanzelf tegen, joh. Er is heus naar gekeken.
Ik denk dat het verschil is dat die Google Glass niet constant aanstaat. Het werkt als een overlay over wat je normaal gesproken ziet. Dus je kunt even zien, ik krijg nu een pijl dat ik linksaf moet. Als je op weg bent naar het Rijksmuseum. Het is niet zo dat...
Dat je ogen even moeten accommoderen, heet dat. Ja, van heel dichtbij naar heel ver af.
Nou, het wordt er overheen geprojecteerd. Dus je kijkt nog steeds ver weg en je ziet er iets voor verschijnen.
Weet je wat, ik ga zo'n ding kopen en een testicum en een over lullen, maar dan worden we voor nou hoer of niemand geil.
Heb je hem nog niet in huis?
Ik heb hem nog niet in huis, nee. Maar dat
valt me tegen. Ik heb je namelijk aanbevolen voor een onderzoek wat Canalys gaat doen naar accessories. Ik dacht, dat is echt jouw vak.
Kijk, accessories. Ik ben aan het oefenen met mijn epileptische aanvallen, maar ik heb nog geen Google Glass, dus nog even geduld.
Maar weet je wat accessories zijn?
Nee, ga jij me vaststellen.
Wat zijn nou Google Glass? Dat is een typische accessory volgens Canalys. Dat zijn producten die verbinden met apps op smartphones en tablets. Dat kan dus een telefoon zijn, dat kan een Bluetooth dingetje zijn, of zo'n glass ding, of voor mijn part een printertje. Kortom, alles was
daar.
Ja, en dat zien ze met nu als een grote groeicategorie waar nog wat verdiend kan worden. Dat is altijd belangrijk voor de markt. Het is nieuw en het is ingewikkeld en het vraagt hulp. En nou, daar kan je er wat aan verdienen. De wearables worden ze ook wel genoemd.
Ja, daar heb ik wel van gehoord. Ja, hey, jongen, okay. Ik heb net per ongeluk iets ontdekt. Ik weet niet, hebben jullie een Android tablet bij je in de buurt?
Nou ik zeg, het is dat je het zegt. Maar
ik heb mijn Nexus 7. Die leg ik overdwars op een iPad 4 op de smartcover. En ik zie gewoon dat die op slot gaat bij contact met een magneetje. Dat is weer nieuw voor mij, dat wist ik helemaal niet. Dus die Nexus 7 die heeft zo'n beetje zo'n rubberachtige zachte achterkant. Zo'n grip ding. En als ik die van boven naar beneden beweeg over het magneetcontact van mijn iPad 4 smartcover, dan gaat hij op slot. Net als een BlackBerry.
Oké. Okay. Ja, dat wist ik ook. Nou,
en komt dat omdat er een laadoptie in zit?
Sorry,
een laadoptie of zo?
Nee, nou dat weet ik niet. Maar ik ontdek het eigenlijk nu per ongeluk. Ik heb het nu een paar keer achter elkaar gedaan. En het gebeurt iedere keer. Ik dacht eerst, misschien is het de hoek. Misschien is het feit dat ik hem dat ik hem op tafel leg of zo. Maar het is alleen specifiek met het magneetcontact. Ja, met de achterkant.
Luisteraars, u maakt het allemaal mee in de IT-bende podcast.
Ik wel werkelijk. Dus ik vroeg me af of jullie dat wisten. En of jullie, ik nodig jullie uit om dat te proberen. BlackBerry is ermee begonnen met die hoesjes, met die magneethoesjes waar je je telefoon in kon doen. Toen heeft Apple met de smartcover dat nieuw leven ingeblazen. Mm-hmm. Dat je een deurtje dicht doet en dat hij dan uitgaat. Toen mijn vader voor het eerst een iPad 2 kreeg, toen zei hij, ik geloof niet dat het beeld uit is. Toen deed hij me open, zei hij, nee, zie je wel, hij is aan. Nou, loop even mee naar de koelkast, dan ga je het meemaken. Maar nu zie ik het tot mijn grote verbazing.
Maar goed, Samsung heeft dat ook. Ik heb hier zo'n... Nee, ik heb een LG, sorry.
Belangrijk.
Ook een Chinees merk. Lijkt ook allemaal op elkaar.
Ja, wisten jullie trouwens dat het oude merk van, hoe heet dat nou?
Commodore?
Nee, dat is dat Franse merk. Zijn ook Chinezen geworden.
Alcatel.
Alcatel. Lucent was dat vroeger. En dat is een Chinese club.
Ja, de hele wereld wordt Chinees. Iedereen gaat failliet en die Chinezen kopen alles voor een scheet en drie knikkers.
Ja, hey jongens, eventjes over de wat deze week was. En ik weet niet wat jullie allemaal gedaan hebben, maar ik was lekker in Amsterdam. En dan kijk ik altijd een beetje rond van wat is er nou te koop. Hè? Nou, de jaren dat je vroeger nog, dat je nog een oude Commodore 10 of een MSX computer kon vinden, zijn voorbij. Het spijt me, de jeugd die is er niet.
Jammer.
Mensen zijn allemaal dood.
TTS.
Wat jammer dat we nou geen Commodore konden kopen op de rommelmarkt.
Nou ja, goed, dat waren toch dingen die opvielen. Want heel veel spelletjes ook, hè, van kinderen die daar met oude spelletjes zitten en daar zaken mee doen. Oude videobanden, nou, die waren een dubbeltje, dat kon helemaal niks. En dvd's, die waren toen ik begon nog een euro, maar in de loop van de dag werd het 40 cent. En op het eind heb ik echt gewoon wel 100 dvd's gekocht van allerlei mensen voor een kwartje per stuk. En ik weet niet of het een goede deal is, maar dat was een beetje de trend. Dat over is. Wat ik niet zag, waren stickies. Hè? Je zou dus denken dat mensen hun 128 MB stickies of zo nog iets mee doen of zo. Ik weet niet waar die blijven. Hè? Dus
die houden de mensen, want die krijgen een nieuw leven met bootable sticks als tegenhanger van de optische media. Dus die dingen die worden wel ingehaald door de grotere capaciteitssticks. Maar ook de kleintjes, die blijven gewoon hun toepassingen behouden.
Ja, reet handig voor het flesje van firmwares.
Ja, precies. Echt hoor. Er is een overgang geweest van optisch.
Ik heb hier een hele doos met die stickies liggen.
Het ging van magneet naar optisch en nu naar USB. Ik heb gisteren nog servers bijgewerkt. En ook dan download je een ISO en dan plak je hem op een USB-stick. Want er zitten weer geen cd-speler in die server en noem het allemaal maar. Hartstikke handig. Dus 1 gig, 2 gig, nou, daar kan je van alles mee. Die kleine USB-sticks, die hebben een heel lang leven.
Ook 32 MB, dat
ja, geweldig.
Overigens, over lang leven gesproken, ze gaan wel stuk hoor.
Ja, ze gaan uiteindelijk
toch regelmatig stuk. Mensen tegen die denken van, oh, ik heb een backup, staat op mijn USB-stick.
Nou, en dan
staan ze hier huilend aan de deur, want zij doet het niet meer.
Ja.
Maar je kunt ook die kleintjes, daar zet je een zip-file op en die douw je in je Android en dan kan je lekker flashen. Je kan er heel veel mee. Dus die gaan gewoon niet, ze gaan langer mee dan een videoband.
Okay. Nou ja, voor de rest, misschien hebben jullie het gemerkt, ik was in Amsterdam en er waren volgens mij 300.000 mensen, geen 800.000 mensen. Maar ik heb met wat agenten staan praten, die hebben allemaal een nieuw pak met allemaal gele schouders, je kent dat wel. Ik dacht dat er chips in zaten, maar dat is dus inderdaad, weet ik veel, kogelwerende zooi. Maar er waren 9.000 agenten. 9.000?
Op 300.000 bijna nog meer mensen dan de bezoekers.
Wat? Ja, maar echt ongelooflijk. En ze kwamen uit het hele land, Limburg. Iedereen had agenten gestuurd en er liepen er ook nog handhavers rond, ook met gele jasjes. Dat was het Republikeins Genootschap, heeft niks met ICT te maken, maar was wel aardig. Ik was daar even. En er waren gewoon meer agenten die daar stonden te kijken. Ze verwachten daar waarschijnlijk wat rommel. Ze hebben ook zo'n Republikeinse man opgepakt die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. En daar gebeurde helemaal niks. Ik vind dat niet zo raar overigens. Die koning, daar zitten we nou toch zeker 30 jaar aan vast. Dus die Republikeins Genootschap. Dat
kan je volgend jaar ook nog wel omleggen.
Ja.
Geen haast. Ja.
Maar het een beetje grap, maar er waren mensen die vonden dat het, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar er is zo'n logo voor Willem-Alexander. En dat hadden ze in verschillende kleuren. En de oranje versie is toch een beetje dubbelzinnig. Alsof die ergens op ligt. Het werd door de mensen de Willem-Wip genoemd.
Dat had ik nog niet, zo had ik het nog niet gezien. Maar ja, goed, ik heb wel gezien dat het feestje ons 1,95 per burger heeft gekost. Van ons belastinggeld. Dus één biertje voor dit feest was wat mij betreft prima.
Nou, dat is natuurlijk onzin. Want als je 9000 agenten hebt. He, of zeg maar in totaal 15.000 man op de been, want al die lokale handhavers waren er ook bij, die kosten toch allemaal zeker €300? Ja?
Het kostte 33 miljoen, maar dat slaat zich om in 1,95 per inwoner, dan bereken ik even iedereen mee.
De beveiliging alleen al 50 miljoen, had ik begrepen.
Ja, maar sponsorgeld moet je er ook weer aftrekken. Hè? Heb je niet met een DE-petje rondgelopen?
Maar het was heel rustig in de stad. Ja. En dan kon je dus rustig kijken naar wat er. En wat je dan opvalt eigenlijk, is dat mensen teruggaan als het wat rustiger is, naar leukere dingen. Dus dat er bijvoorbeeld, er werd veel meer eten aangeboden van mensen die vanuit hun woonkamer of vanuit hun eigen keuken, zou ik maar zeggen, dan hele leuke hapjes aanboden en zo. Vroeger was het allemaal broodjes beenham en dat was heel commercieel. Ik vond het wel aardig.
Moedelijk.
En zoals ik zei, ieder jaar is er iets bijzonders. En waar ik dan naar kijk, en het waren dit jaar toch heel veel PlayStation en andere games die werden aangeboden. Dat is toch een ruilobject of een verkoopobject waar mensen vanaf willen. En misschien is dat ook een signaal dat er natuurlijk veel meer spelletjes gewoon op de pad gespeeld worden.
In de cloud. Ja. Veel minder met fysieke media.
Ja.
Het is onzichtbaar geworden. Ik ben heel gemoedelijk op Koninginnennacht ben ik level 8 Ingress speler geworden. Dat is ook heel gemoedelijk.
Oh, geweldig.
Er is weinig tot geen blauw aan te pas gekomen.
Ja, dat woord blauw, dat heb ik helemaal niet. Het is allemaal geel. Ze hebben allemaal gele pakken tegenwoordig. Echt opvallende geel. Je weet ook niet meer, maar goed.
Goed, maar we dwalen van de IT-bende af.
We dwalen van de ICT af.
We zijn ook aan het eind van de podcast. Marco, hartstikke bedankt voor deze bijdrage. Erg leuk. Ja. En ik hoop dat jij het ook wat vond om met die bendeleden te praten. In ieder geval zijn wij blij met de vertalingen en het product. Dus,
Kun je nog hulp gebruiken, Marco?
Oh ja hoor, zeker.
Naar een website toe. Kunnen mensen naar een website toe of er iets over lezen of zichzelf aanmelden of zo?
Het is wel alles moet handmatig gebeuren, maar ik heb net een wiki-artikel over geschreven.
Oké.
Okay. Staat het wiki van Cyberdienst.
Wat een tweet eventjes.
Ik heb geen Twitter.
Kan je de link in Skype gooien?
Ja, dan tweeten wij het de wereld in. Leuk.
Je kan hier onderaan Skype het in comments flikkeren, hè?
Marcus, even naar de wiki toe.
Ja, even knippen.
Ik ga ook even naar de WikiLeaks, mensen.
Goed. Ik spreek jullie allemaal.
Hebben jullie het gekregen?
Ja, thanks. Hartstikke bedankt iedereen voor het luisteren. En tot volgende week. Ik probeer dan vanuit Zweden weer een podcast op te zetten. Ik hoop ook met een live verbinding die dan vanuit Nederland het net opgaat. Nou,
de techniek staat weer gewoon niks hoor.
Het is weer een hele... We doen nog geen hangout. We doen gewoon Skype.
Oké, tot volgende week.
Iedere luisteraar die weet hoe we hangout via dial-out kunnen doen, hoor ik graag. Ik naar de telefoon bedoel ik. Tot dat volgende week.
Ach, maar je kan gewoon een telefoon erin bellen, joh.
Ja. We hebben het na de podcast erover.
Ja, dag allemaal. Dag.